Heeft u zelf ervaring met profetie? Zo ja, kunt u daar iets meer over vertellen? Hoe weet u of dit vanuit God komt of vanuit uw eigen gedachten? Ja, ik heb daar wel enige ervaring mee, maar ik ben niet van het soort om over ervaringen uit te weiden. Ik vind het belangrijk om te zien wat de schrift zegt over het functioneren van profetie. Ik heb daar, wanneer was dat? Gisteravond over gesproken in Limburg. Wat is dat mooi zeg. Dat is zoiets anders dan Waddinxveen. Niet beter of slechter, maar de helft waren Belgen. Een derde Belgen, een derde Limburgers en een derde waren Brabanders. En meneer Pastoor komt ook altijd. Die heb ik hier in Waddinxveen ook nog niet gezien, dat moet ik eerlijk zeggen. Altijd. En we hebben het daar heel erg fijn met elkaar. En daar hadden we het van de week over de gaven van de geest. Dus daar hebben we het ook over de profetie gehad. Maar ik probeer dan uit te leggen wat de schrift erover zegt. En ervaringen die doen niet zoveel ter zake. Hoe weet je of het van God komt? Nou, begin er nou maar eens gewoon mee. Om de dingen die bij je opkomen, waarvan je het gevoel hebt, dat zou ik eigenlijk moeten doorgeven, om dat nou maar eens gewoon te doen. En dan begin mij niet met zo spreekt de Heer. Dat lijkt me niet zo wijs. Dat gebeurt in het Nieuwe Testament ook nooit. Doe maar bescheiden. Zeg maar gewoon als je echt in je hart hebt om iets tegen een ander te zeggen. Het maakt helemaal niet uit wat voor etiket erop zit. Heel veel mensen spreken profetische woorden uit zonder dat ze er zelf erg in hebben. Maar als je het gevoel hebt, dit moet je tegen een ander zeggen. Dan is dat het doen het gewoon. En dan zou het uit jezelf komen, als het uit een goed hart komt, is dat ook niet zo vreselijk erg. Het wordt pas erg als jij een mooi schriftwoord bijvoorbeeld doorgeeft aan iemand op de verkeerde plek. Zoals die vrienden van Job deden. Die citeerden allemaal prachtige Bijbelse gedachten. Maar het was tegen de verkeerde persoon op het verkeerde moment. Zo kun je soms in een extreme situatie met een waar Bijbelwoord een valse profeet zijn. Als iemand een boze zondige weg opgaat en je zegt tegen hem, dat geeft niks hoor. Ja, het is wel erg, maar gelukkig, je bent toch in de hand van de Heer en niemand kan je uit die hand drukken. Dat is nou echt het verkeerde woord tegen iemand zeggen op het verkeerde tijdstip. Dan kun je met een Bijbelwoord een valse profeet zijn. Denk erom, bij de verzoeking in de woestijn sprak de duivel ook een citaat uit de Bijbel uit. En dat was volkomen misplaatst. Hij liet ook nog een paar belangrijke dingen weg. Dus, maar wees niet al te bang. Als je werkelijk op de Heer gericht bent en met hem wil leven en voor hem wil leven, dan kan de duivel daar heus niet zo gauw tussen komen. Het ergste wat er zou kunnen overkomen is dat het uit uw eigen hart komt. Maar als u het hart op de goede plek heeft zitten, is dat ook niet zo erg. Maak er geen drama van. Doe het gewoon. Dat is net als de mensen zeggen, ja, ik heb geen gave van genezing. Dan zeg ik, oh ja, hoe weet je dat? Hoe vaak heb je het al geprobeerd? Nog afgezien van het feit dat het helemaal een onbijbelse manier van zeggen is. Maar daar heb ik het nou even niet over. Maar doe die dingen gewoon. Maar goed, dat is het onderwerp verder niet. Dit is wel belangrijk in verband met wat we vanavond hadden. Hoe kunnen de demonen uitgedreven worden zonder de Heilige Geest? Gaan demonen weg voor andere demonen? Ze komen immers uit hetzelfde kamp. Indien mensen demonen uitdrijven zonder God, is dat alleen maar schijn. Ja, dat is een hele goede vraag. Want je kunt je natuurlijk afvragen, wat is dat nou, die zonen van die fariseeën? Wat voor demonen dreven die dan uit? En Judas, nou ja, Judas deed het met z'n tweeën, dus die had in ieder geval een gelovige man naast zich staan. Maar die zonen van de fariseeën, hoe deden die dat? Was het werkelijk wel echt? Dat is de eerste goede vraag die je kunt stellen, want we weten daar verder geen bijzonderheden van. We weten wel dat in Handelingen 19 die zonen van Skeva het probeerden en dat liep juist op niks uit. Dus het zou heel goed kunnen zijn dat het geen echte demonenuitdrijving is. Dat is trouwens vandaag ook het probleem hoor. Je hebt christenen die zijn radicaal tegen de bevrijdingsbediening. En je hebt ook die zien achter elke boom een duivel staan. Die zijn constant bezig duivels uit te drijven die er helemaal niet zijn. Wat is het toch een ingewikkelde tijd om tussen deze twee uitersten door te fietsen. Je moet alleen demonen uitdrijven die er ook echt zijn. En daar is wel een onderscheidingsvermogen voor nodig om dat te doen. Maar het zou best kunnen zijn dat het een heleboel schijn was ook in die tijd. Want inderdaad, strikt genomen zonder de kracht van de Heilige Geest kun je dat helemaal niet. Luther heeft terecht gezegd, zonder Christus aan onze zijde is de duivel veel sterker dan wij. En met Christus aan onze zijde zijn wij veel sterker dan de duivel. Dus de demonen uitdrijven zonder de kracht van God, dat is inderdaad eigenlijk niet denkbaar. Maar er zit in het midden van deze vraag wel een aanleiding voor een zekere nuance. Demonen uitdrijven door demonen. Ja, de Heer Jezus zegt terecht in Matthäus, of terecht, wie ben ik om te zeggen dat de Heer Jezus iets terecht zegt. Maar de Heer Jezus zegt in Matteüs 12... hoe kun je nou aannemen dat ik door de duivel uitdrijf? Door Beelzebul, dat is de overste van de demonen, dat ik de demonen uitdrijf. Is de Satan soms tegen zichzelf gekeerd? Dat is volkomen waar natuurlijk, maar in zijn algemeenheid zie je soms best dat geestelijke machten tegen geestelijke machten staan, waarvan we moeten zeggen, die komen allebei van de duivel vandaan. Een simpel voorbeeld, in een strijd tussen communisten en fascisten gaat het om instrumenten van de duivel aan beide kanten. En de duivel kan dat, die kan mensen tegen elkaar uitspelen. En die kan ook zijn demonische krachten tegen elkaar uitspelen. Als je in Daniel 10 ziet dat er een engelvorst van Griekenland is en een engelvorst van Perzië, dan weten wij al, die van Griekenland gaat winnen tegen die van Perzië. Dat wil zeggen, de Grieken gaan het Perzische Rijk veroveren. Maar die engelvorsten zijn allebei instrumenten van Satan. De Satan kan die instrumenten ook tegen elkaar uitspelen. Dus op zichzelf hoeft het niet per se verwerpelijk te zijn om aan te nemen dat in bepaalde situatie de duivel bepaalde demonen gebruikt om anderen opzij te schuiven. Dat zou denkbaar zijn. Maar dat is een heel speculatief terrein, daar zullen we verder maar niet over uitweiden. Echte demonen uitdrijven kan alleen door de kracht van God. Zeker de kracht van de Heilige Geest, daar hebt u gelijk aan. Een ware profeet is iemand van wie het gesproken woord uitkomt. Hoe zit het dan met Jona? Zijn profetie is niet vervuld. Toch sprak hij Gods woord. Dat is een hele slimme vraag. Hij zei, over 40 dagen wordt Nineveh omgekeerd. Ik neem aan dat hij de volgende dag zei, over 39 dagen wordt Nineveh omgekeerd enzovoort. En toen het erop aankwam, toen gebeurde het niet. In dit geval lijkt me toch niet zo erg moeilijk. Profetieën zijn soms, ook al staat het er niet uitdrukkelijk bij, voorwaardelijk. Als ik tegen iemand zeg, dat zeg ik niet zo gauw, maar als ik het zou zeggen, je bent op de weg naar het eeuwig verderf, dan denk ik erbij, tenzij dat jij je bekeert. Maar wat ik zeg, dat staat op zichzelf als een huis. Je bent op weg naar het eeuwig verderf. Terwijl ik niet altijd hoef uit te spreken dat, tenzij dat God jou tegenkomt en je van deze weg afbrengt. Zo is hier ook. God gaat deze stad omkeren, tenzij dat ze zich bekeert. Het is ook wel begrijpelijk waarom Jona dat er niet bij zei, want dat past hem helemaal niet. Het kwam hem niet in de kraam te pas. Hij was ook erg boos toen dat gebeurde. Hij had zich al helemaal op voorgesteld, een mooi plekje op de berg uitgekozen om dat schouwspel dat je ook niet elke dag meemaakt. God die een stad omkeert, om dat eens mooi te bekijken. En dan gebeurt het niet, dan sta je daar in je hemd. Dus hij was ook helemaal geen type om erbij te zeggen, tenzij dat jullie je bekeren. Daar rekende hij ook helemaal niet op. Maar in de opdracht van God zat die verborgen voorwaarde er blijkbaar wel in. Want toen de stad zich bekeerde, kreeg de Heer berouw van wat hij gezegd had en hij deed het niet. Daar zou natuurlijk ook nog heel wat over te zeggen zijn. Wat betekende dat, dat de Heer berouw had dat hij dat gezegd had? Maar daar gaat het nou niet over. Die vraag hebt u gelukkig niet gesteld. Maar wel deze, het is een profetie met een verborgen voorwaarde. Het is ook belangrijk om dat te onderscheiden in de Bijbel. Niet alle profetieën hebben zo'n zwart-wit gehalte, want dit gaat gegarandeerd gebeuren. Vaak zit daar die verborgen voorwaarde achter. Denk erom, deze weg eindigt daar en daar met de verzwegen premissen, tenzij dat je je bekeert. Oeh, dit is ook een mooie. Wat is eigenlijk een vrijzinnige prediking? Is dat ook een zogenaamde lichte prediking, terwijl een orthodoxe prediking dan zwaar is? Wauw, dat is nog eens een vraag, die krijg je niet elke dag. Dan moeten we eerst met elkaar over praten wat een lichte en een zware prediking is. Daar kan natuurlijk iedereen zijn eigen definitie voor geven, maar mijn indruk is dat een zware prediking zeer veel nadruk legt op hel en verdoemenis en maar eigenlijk heel erg weinig op de genade. En dat is jammer. En een lichte prediking, dat zijn natuurlijk altijd de zware mensen die iets een lichte prediking noemen, want dat hoort niet bij mijn woordkeus. Dat is een prediking waar heel veel ruimte in zit en heel veel over de genade en de liefde van God gesproken wordt en weinig over hel en verdoemenis. Als ik onzin praat, dan moet u dat mij maar vergeven. Een vrijzinnige prediking is heel wat anders. Een vrijzinnige prediking is een prediking die zegt, dat staat wel in de Bijbel, maar wij zien dat anders. Vrijzinnige mensen, dat zijn mensen die zijn vrij in hun denken. En vrij betekent ook om wat anders te denken dan wat er in de Bijbel staat. Orthodox betekent recht in de leer. En dat betekent dus in de eerste plaats onderwerping aan wat de schrift zegt. Dat klinkt makkelijk, want de schrift moet wel uitgelegd worden. Laten we daar niet naïef over doen. De schrift moet wel uitgelegd worden, maar principieel, als iemand zegt, er staat in de Bijbel, de vrouw moet zwijgen in de gemeente, maar dat moet je anders lezen dan vaak gebeurd is, kunnen we erover praten. Maar als iemand zegt, dat, ja, dat is de mening van Paulus, daar voel ik me niet aan gebonden, dan gaapt er een diepe kloof. Want ik zeg, nee, we beginnen met vast te stellen, is het woord van God. En dan gaan we eens kijken hoe je dat moet uitleggen. Dat is vers 2, dat kan nog best lastig zijn. Maar dan accepteren we het als woord van God. Maar vrijzinnigheid betekent, dat zegt de Bijbel wel, maar wij kijken als moderne mensen daar anders tegenaan. Bijvoorbeeld opstanding kan helemaal niet, dat weten we nu door de vorderingen van de wetenschap. En schepping, zoals dat in Genesis beschreven staat, dat kan ook niet, en dat kan niet, en dat kan niet. Dat komt allemaal vanwege de moderne wetenschap. Dat is vrijzinnige prediking. Maar iemand die op grond van de Bijbel predikt dat er genade van God is voor elke zondaar die zich bekeert, en die de deur wagenwijd openzet voor boetvaardige zondaren, dat mag dan in sommige kringen een lichte prediking worden genoemd, maar dat is natuurlijk heel wat anders dan een vrijzinnige. En ik neem aan dat men in die kringen toch ook wel dat onderscheid nog zal maken. Hoewel woorden als vrijzinnig zijn natuurlijk heerlijk om elkaar daarmee een etiketje op te plakken. Zoals rechtzinnig niet altijd betekent dat je er echt komt. Is dus geen dekmantel voor het goede. Zo is vrijzinnigheid niet altijd een dekmantel van het kwaad. Soms alleen maar een scheldwoord voor iemand die wat anders leert dan jijzelf. Dat voorbeeld van de man in de rolstoel kwam mij bij over alsof de ziekte in dit geval doemkanker van God kwam. Zoiets ontstaat ongeveer. De vraag is nu, komt zonde, ziekte van God volgens de catechismus in ieder... Of komt ziekte van... het komt erop neer, komt ziekte van God of komt ziekte van de tegenstander? In het geval van Job laat God ziekte toe, hetgeen impliceert dat het van de duivel komt. Nou goed, de kern van de vraag is blijkbaar, komt ziekte van God of komt ziekte van de duivel? Ik zucht al bij voorbaat, want dit is zo'n onzinnige discussie, met alle respect. Er stond pas weer een heel artikel in het Nederlands Dagblad van iemand die zat de mopperen over Jan Zijlstra. Nou, die zegt inderdaad, alle ziekte komt van de duivel. Dat zou je mij nooit horen zeggen. Maar ik zal ook nooit zeggen wat er in zondag 10 van de Heidelbergse Catechismus staat, alle ziekte komt van God. Dat noemen we allebei een simplistische theologie. En simplistisch, dat betekent, het is heerlijk om de dingen zo te vereenvoudigen dat je als hapklare blokken dat tot je kan nemen. Het leven is in beide gevallen heel simpel. Of je nou de HC, de Heidelbergse lijn volgt, of de Leids- en Dorpse lijn. Maar in beide gevallen is het een versimpeling van de waarheid. En dat zie je nou juist aan het voorbeeld van Job. Wie heeft Job ziek gemaakt? De Sabeërs kwamen om zijn kudde te roven. Wie hebben nu daarvoor de schuld? Antwoord 1, dit is een multiple choice vraag. Antwoord 1, de Sabeërs. Antwoord 2, nee, de duivel, die heeft ze daartoe aangezet. Antwoord 3, nee, uiteindelijk God, want zonder Gods toestemming had de duivel dat nooit kunnen doen. Hetzelfde, wie heeft Job ziek gemaakt? De duivel natuurlijk, dat is de Leidse Dorpse lijn. Nee, zegt de Heidelbergse lijn, God natuurlijk, want zonder dat had de duivel het nooit kunnen doen. Maar juist het verhaal laat zien hoe ingewikkeld het is. Letterlijk was het, even los van die Sabeërs, maar het was de duivel die hem ziek maakt. En tegelijkertijd heeft Job nooit de duivel bij name genoemd. Het speelt helemaal geen rol voor hem. Hij neemt de dingen aan uit de hand van God. Dat kan ook een versimpeling van de zaak zijn. Maar Job zegt, de Heer heeft gegeven, de Heer heeft genomen. Nou, dat betekent dat niet per se dat Job het ook goed ziet. Ik bedoel, de Bijbel citeert een hele hoop mensen die dingen zeggen, en dat is maar de vraag of die mensen het altijd goed zien. De dwaas zegt in zijn hart, er is geen God. En soms gedragen gelovigen ze ook niet altijd even wijs. Dus het feit dat Job dat zegt, wil nog niet zeggen dat je daar een theologie op kan bouwen. Heeft de Heer het inderdaad van hem afgenomen? Of heeft de duivel het van hem afgenomen? Het verschil is enorm. Je kunt zeggen, het is een theoretisch probleem, wat kan mij schelen waar mijn ziekte vandaan komt. Ik zit met die ziekte. En wat nou precies theologisch de oorzaak is, dat zal mij verder mijn zorg zijn. Nee, de consequenties zijn enorm. Als het namelijk van de duivel is, Dan moet je zeggen, die ziekte hoort dus niet bij jou. Het idee dat jij als gelovige in de greep van de duivel zou kunnen komen. Dat is toch verschrikkelijk. Hoe is dat gekomen? Dat zou best kunnen zijn door jouw eigen zonde. Dat kunnen ook een heleboel andere omstandigheden zijn. Maar in elk geval, die ziekte hoort niet bij jou. En dan gaan we ook claimen dat die ziekte van jou weggenomen wordt. En vaak lukt dat ook nog. Het andere heeft een totaal andere gevolg. Als zondag 10, even scherp genomen, hè, want je kunt zondag 10 ook best zo uitleggen dat dat toch nog aardig klopt. Even voor mensen die zich zenuwachtig maken daarover. Maar als je letterlijk neemt wat er staat, leidt dat heel vaak tot die doffe gelatenheid en berusting waar ik het over had. Je moet ook de ziekte uit Gods goede vaderhand aannemen. Ik heb altijd moeite gehad met het inconsequente van mensen. Want als het werkelijk zo was, als je dat letterlijk neemt, waarom ga je dan naar de dokter? Als het werkelijk zo is dat God jou die ziekte gestuurd heeft, waar haal jij het dan in je hoofd om onmiddellijk naar de dokter te rennen en je van die ziekte te laten bevrijden? Je gaat rechtstreeks in tegen het handelen van God. Dus dat heb ik nooit gesnapt, hoe men dat rijmt met elkaar. Maar goed, ik hoef dat ook niet te snappen. Maar dat is naar mijn gevoel een grote inconsequentie. En als dan de dokter ook niks meer van je kan doen, dan is men berustend gelaten, men moet het dan maar uit Gods hand aannemen. En naar de genezingsbediening gaan? Nee, dat nooit. Dat nooit, want dat is in ieder geval verkeerd. En dus die theologieën, alle ziekte komt van God, alle ziekte komt van de duivel, hebben behoorlijk wat consequenties. Voor de manier waarop mensen met ziekte omgaan. Dat bleek ook uit de lange brief in het Nederlands Dagblad over die twee standpunten. Waarin die mevrouw zich beriep op de Heidelbergse catechismus. En dat plaatste tegenover wat Leider Dorp zei. Alle ziekte komt van de duivel. Dat is de oorspronkelijke pinksterleer. Er zijn ook heel wat pinksterpredikers die dat vandaag sowieso nuanceren. En zeggen dat, zo kun je zo simpel niet zeggen. En dat lijkt me ook heel erg wijs. Want beide standpunten zijn te zwart-wit en veel te veel versimpeld. Het is in de Bijbel veel ingewikkelder. Je kunt zoveel voorbeelden vinden, zou ik tegenover Leider Dorp zeggen, dat God zelf de oorzaak van de ziekte is in de Bijbel. Het is makkelijk te vinden. In mijn boek Genees de Zieken heb ik al die teksten opgesomd waar duidelijk uit blijkt dat God er wel de hand in heeft. Het is heel makkelijk om die pinksterleer te weerleggen. Maar het is ook heel makkelijk om die leer te weerleggen dat je ziekte maar gelaten uit Gods hand moet aannemen dat hij je dat gestuurd heeft. Dat zou ik lang niet in alle gevallen van alle ziekte willen zeggen. Ziekte is bijvoorbeeld heel vaak jouw eigen domme schuld. Als iemand door een verkeerde leefwijze, stel je voor dat iemand door een straffe roker te zijn longkanker krijgt. Dan zou het verschrikkelijk zijn als hij zegt die ziekte komt van de Heere God. Wat dan als een soort straf? Is dat de manier waarop God met zijn kinderen omgaat? Kortom, hier zitten theologisch zoveel dingen aan vast. Op zijn minst is er dus al een derde mogelijkheid. De ziekte komt niet van God, komt niet van de duivel, die komt van jezelf. Als je constant tegen bepaalde levensprincipes ingaat, als jij constant je lever verknalt met alcohol, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Of een voorbeeld dat voor mij dichterbij ligt, als je constant te veel hooi op je vork ligt en je raakt daarvan, krijgt een burn-out, vroeger heette dat overspannen. Dan moet ik niet zeggen dat komt van God. God kan daar wel wat gebruik van maken. Hij kan er wel doorheen spreken tot mij. Maar ik zeg niet het komt van de duivel. Het komt ook niet van God. God kan het wel gebruiken, maar het komt van mezelf. Dus ik heb nog een derde opvatting. En alle drie in hun simplisme zijn daarnaast. Want het is een combinatie van al die dingen. Er is geen probleem in de theologie. Als je er maar lang genoeg over nadenkt, blijkt nog ingewikkelder te zijn dan je eerst dacht. U hebt me erg bemoedigd, staat hier, door uw lezing. Dit had ik echt nodig. Toch blijft het een moeilijkheid voor me om echt op God te vertrouwen. Want als mijn gevoel er niet in meekomt, lijkt het zo niet echt. Ik weet dat het bedrog is, maar ik kan dat niet klein krijgen. Ik vind het heel goed dat iemand zo dat durft uit te spreken. Weet u, wij zijn ook allemaal producten van onze opvoeding. Ik merk dat zo sterk, hoe je met dit soort dingen omgaat. Daarin ben je zo gevormd door je opvoeding. Mag ik nu even terugkomen op wat ik net zei. Als, Als je echt op God vertrouwt, als je doodziek bent, om echt op God te vertrouwen. Wat een enorm verschil maakt het. Of je zegt, ik moet tegen de duivel vechten, want die heeft me dit aangedaan. Heere God, help om tegen de duivel te vechten. Of dat je moet zeggen, Heere God, u hebt dit gestuurd. Hoe kunt u dat nou doen? Nou ja, ik ga dat niet weer herhalen, maar dat gevoel wordt gevormd door die twee totaal verschillende theologieën. Ik merk dat in de praktijk ook, hoe verschillend mensen met ziekte omgaan, afhankelijk van het theologisch onderwijs dat ze daarover hebben gehanteerd. En dokters die met mensen uit dit soort verschillende milieus te maken krijgen, die weten dat ook. Die hebben niet alleen met die ziekte te maken, maar ook nog eens een keer met een hele leven en gedachten en gevoelswijzen die daarmee gepaard gaat. Ga maar eens kijken in het gereformeerd psychiatrisch ziekenhuis, dat is bij mij om de hoek. Af en toe hebben we met mensen daar te maken, hoe die hun ziekte beleven. Dat is niet alleen maar objectief hun psychiatrische kwaal, maar ook nog eens een keer de hele theologie die ze zelf aangeleerd gekregen hebben omtrent die kwaal. En waardoor de problemen vaak nog erger worden. Ik heb uw boodschap gehoord, zegt deze vraagsteller. Als het soms bij mij stormt, denk ik soms aan Paulus, ik ellendig mens. En dan staat er in de Bijbel en is er niet één goed. Hoe ga je daar dan mee om? Ja, maar als het stormt. Paulus heeft het over ik ellendig mens in een heel speciale context in Romeinen 7. Namelijk, ik wil graag het goede doen en het lukt me niet. En dat heeft eigenlijk niet zoveel te maken met waar we het nou over hebben. Bijvoorbeeld de ellende van je gezinssituatie. Of de ellende van je lichamelijk of je psychische toestand. Ook dat is ellende. Ja, en heel veel van ons hebben met zorgen te maken in je gezin of met je eigen lijf of psyche of dat van de mensen om je heen. Of mensen dichtbij jouw omgeving of met problemen in de kerk enzovoort. Dat is allemaal soms heel ellendig. Maar dat is niet waar Paulus het over heeft. Hij heeft het daar over een andersoortige ellende. Want het is ook ellende als je dolgraag het goede wil en je merkt dat je in jezelf geen kracht hebt om het goede te doen. In dat geval moet je op zoek gaan waar die kracht is. En die is er, die komt in Romeinen 8. Maar dat is heel veel anders dan de ellende van jouw lichamelijke toestand of jouw gezinstoestand of jouw financiële toestand of weet ik wat. Dat zijn andere, er zijn vele soorten ellende. Maar dat gaan we nou verder niet uitdiepen. Uw conclusie is, staat hier, het gaat erom waar je hart gefundeerd is. Maar Jezus zegt eigenlijk, wat je doet, dat is zichtbaar. Net als die druiven en vijgen in de gelijkenis. Mijn probleem is dat je het niet altijd, dat ik het niet altijd doe. Wilt u deze twee nogmaals bij elkaar brengen? Ja, ik kan me dat wel voorstellen. Maar als ik het goed zie, dan heeft de Heer Jezus het heel sterk, eigenlijk helemaal in de Joodse lijn, waar het veel minder gaat over leringen en over wat je kan weten en orthodoxie en dat soort zaken, maar altijd over de vraag, wat moet ik doen? De wet van God over peinzen, zoals we dat gezongen hebben in Psalm 1, en zoals ik daar straks ook op ingegaan ben, dat doen wij vooral om daar theologische theorieën over uit te werken. Maar daar betekent over peinzen, Heere God, wat moet ik doen? Wat verwacht u van mij? Wat zegt uw wet over wat u van mij als uw dienstknecht verwacht? Dat is een hele andere instelling. Vandaar dat het doen in de bergrede ook zo sterk benadrukt wordt. Maar tegelijkertijd maakt de Heer Jezus duidelijk dat dat doen niet zo simpel te beoordelen is. Want dat doen komt voort uit je hart. Een discipel van Jezus en een fariseer kunnen hetzelfde doen. Maar de ene gerechtigheid is veel groter dan die van de andere, omdat het gebeurt van binnen uit het hart en met de andere is het alleen maar godsdienstige uitwendigheid. Alleen maar huichelachtigheid. Ze doen hetzelfde. Dus de Heer Jezus legt de nadruk op het doen, maar ook op de gezindheid daarachter. En dat is, bij al die voorbeelden gaat het daarover. Dus het is dubbel. Het is het doen, maar het is ook de vraag, waar komt het doen uit voort? Dus het gaat er niet alleen maar om dat je de goede dingen doet. Het gaat er ook om dat ze voortkomen uit een hart dat werkelijk op de Heere God gericht is. Het wil doen van de Vader, dat is belangrijk. Maar niet op een slaafse, wettische manier. Een wettisch iemand doet nooit de wil van de Vader. Of in elk geval is het zeer bedekt door dat hele wettische gedoe. Wetticisme is een gruwel in Gods oog. En libertinisme trouwens, zelf doen waar je zelf zin in hebt, ook. Maar de wet vanuit de liefde van God, en dus ook de liefde tot zijn wet. Hoe lief heb ik uw wet, Psalm 119, dat is een heel andere zaak. Dus het gaat wel degelijk ook om het doen. Vandaar dat de Heer Jezus uiteindelijk die boodschap samenvat met niet van dit is de mens die het goede doet en dat is de mens die het verkeerde doet. Maar uiteindelijk komt het op de vraag, wat is nou je diepste fundament? En fundament is niet doen. Fundament is in wat voor huis woon je? En dan gaat het niet om de vraag, is het een mooi huis of een stevig huis of een goed huis of een hoog huis of een klein huis? Maar wat is het fundament? Want als het op stand staat, dan kan je nog zo'n mooi huis hebben. Wij zongen als kinderen, er was eens een mannetje, dat was er niet wijs. Die bouwde zijn huis al op het ijs. En dan kun je nagaan wat er gebeurt als dan het voorjaar komt. En dat denk ik vaak aan als het hier over deze geschiedenis gaat. Je kunt een schitterend huis hebben. Als je het op het ijs bouwt, dan weet je wat er gebeurt in het voorjaar. Wat is het fundament van je bestaan? Dus aan het einde gaat het niet alleen maar meer over het doen als zodanig. Zelfs meer dan over de gezindheid van je hart. Maar dan gaat het over het fundament dat juist buiten jou ligt. Dat in God ligt, dat in Christus ligt. Nog 4 vragen. Redt u dat nog? In 2 Petrus 2 wordt ook gesproken over valse profeten. Opvallend is dat daar niet gesproken wordt over wat de dwaalleer nu precies is. Maar de vruchten liggen met name op ethisch en moreel vlak. Hebzucht, losbandigheid. Dit als aanvulling. Ja, dat vind ik een hele mooie aanvulling. Want inderdaad, valse profeten kunnen soms hele ware dingen zeggen en daarmee mensen de zand in de ogen strooien. En ware profeten kunnen ze wel eens wat verkeerd zeggen en daardoor mensen op het verkeerde been zetten. Uiteindelijk gaat het erom dat we ze andere meetlatten aanleggen. En weet nog welke 3 ik u straks genoemd heb. Dus dat is het eerste. Loop niet naar de eerste, de beste wonderdokter. Jomanda deed ook wonderen. Ik hoor nooit meer iets van haar. Maar dat zegt helemaal niks. En daar gingen ook wel christenen naartoe. Want ja, alle wonderen komen van God. Helemaal niet. Kom je daar nog bij? Dus kijk naar iemands de vruchten op dat morele vlak. Bedankt voor de aanvulling.